In Genesis 11 waren wij gebleven. Genesis 11 bij de toren van Babel, die we nog lang genoeg hebben laten staan, denk ik. Maar doe maar. Want na de vloed, dat wil zeggen na die vloed van Noach, krijgen wij van doen met de mensheid die zich opnieuw ontwikkelt, de mens die zich alsnog vermenigvuldigt, of hoe het maar gezegd moet worden. En dat leidt dan inderdaad tot het ontstaan van volkeren, want zo heet dat, waarvan wij dan een opsomming kregen in Genesis 10. En de vraag hoe dat zo gekomen is, dat vinden we dan meer met name vermeld in hoofdstuk 11 en wat er verder volgt. Namelijk, daar vinden we eerst de mensheid verzameld als één geheel. Want zo wordt het dan beschreven. De ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden enzovoorts. En u begrijpt wat er dan verder gebeurt. Namelijk dat ik wil even dat zoeken, hoor, jongens en meisjes. Maar ik weet niet waar ik het allemaal gelaten heb. Nou ja, doet er ook niet zoveel toe. Wat wij vinden is namelijk dat de mensheid ook zijn best doet om bij elkaar te blijven. Het suggereert toch dat er de neiging bestond om toch maar uit elkaar te trekken, zoals de kinderen nou eenmaal het huis uitgaan enzovoorts. En dan verspreidt zich dat. En er zijn altijd mensen die vinden dat dat niet moet, dat de familie bij elkaar moet blijven. Al was het maar dat je eens in het jaar een reunie houdt, of eens in de 5 jaar desnoods, of hoe vaak dan ook maar. Men moet bij elkaar blijven op een of andere manier. En tot vandaag spreekt men over de internationale gemeenschap. Wat ik een wat vreemde term vind, maar doe maar. En niet alleen omdat ik hem ook volstrekt niet begrijp. Want wie zijn dat dan? Wie is dat dan? Wie horen daar dan bij? En ik geloof dat ik nou meteen moeilijke vragen stel. Wie zijn dat dan? Dat zijn wij dus, de internationale gemeenschap. Kennelijk. Ik weet ook niet precies wat eronder verstaan moet worden. Maar u kent het verschijnsel van de Volkenbond. Dat herinnert u zich van de dag van gisteren waarschijnlijk. De Volkenbond? Nee? Ja. Was na de Eerste Wereldoorlog, ja. Ach, daarvoor had je natuurlijk Napoleon, maar misschien heb ik dat vorige keer wel gezegd. Daarvoor had je natuurlijk Napoleon, daartussen had je nog een paar Duitsers. En wie het maar was. En nog verder terug had je Karel de Grote en dan de Clovis en noem maar op. En Genghis Khan, niet te vergeten. Sommige van die mensen die de hele aarde, de hele mensheid willen verenigen in één rijk. Met uiteraard één religie, want anders lukt het niet. Dat gaat namelijk niet. Tenzij de religie onderdrukt wordt, zoals bij ons in Nederland. Het moet achter de voordeur blijven, heet dat. Hè? Dat moet je zelf maar weten. Maar dat mag alleen op zondag en de rest van de week niet. Want dat is alleen maar hinderlijk. Nou, dat soort dingen. Er komt weinig van terecht van zulke ideeën. Maar de mensheid is altijd onderweg naar het streven naar eenheid. Dat ontploft ook elke keer. En kijk, de Bijbel zegt gewoon, de Heer zei gewoon, een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, kan niet blijven bestaan. En waar we het over hebben, hoe vervelend dat ook mogen zijn, is over het rijk van Satan. Want van welke kant je ook komt, of je nou de Bijbel neemt of je neemt de krant, in beide gevallen is de conclusie dat niet God de wereld regeert. Soms denk ik dat men zo hard moet zingen dat God regeert en zijn plannen falen niet en hoe de liederen maar zijn. Dat men dat zo hard moet zingen omdat het natuurlijk op geen enkele manier erop lijkt dat God de wereld regeert. Dat is ook namelijk niet zo. En dat staat ook niet in de Bijbel. Dus dat is de verwarring tussen de God van de Bijbel enerzijds en al die andere goden anderzijds. Die er trouwens bij elkaar opgeteld ook niet komen tot meer dan één. Dat is namelijk de duivel. En dat staat gewoon in de Bijbel. Dat is niet een theorie, dat is niet theologie. Dat is gewoon wat de Bijbel expliciet zegt. Namelijk, de duivel is de overste deze wereld, de god deze eeuw, degene die de volkeren verleidt. En de verklager der broederen. Dus, noem maar op, dat is wat het is. En voor zover. Maar ja, dat is wat snel gezegd, maar goed. Voor zover de Heer Jezus Christus door ons gekend wordt als gezeten aan de rechterhand Gods en uitermate verhoogd en gekroond met eer en heerlijkheid, moet ik u zeggen dat dat correct is, dat geloof ik ook, dat erken ik ook, dat is ook wat de Bijbel zegt, maar de Bijbel zegt tegelijkertijd dat hij niet regeert. Vooralsnog. En dat is heel vervelend, omdat veruit het grootste deel van het christendom, of wat er voor door moet gaan, niet gelooft dat hij in de toekomst alsnog hier op aarde zal regeren. Dus wat er dan van die regering terecht moet komen, is mij een volkomen raadsel. Ik weet niet hoe men dat ziet. Dat is een beetje, ja, ik kan er geen kant mee op. Zij ook niet trouwens, maar toen maar. Want wat moet je daar dan onder verstaan? Allemaal. Hoe dan ook, het verschijnsel als zodanig dat iemand koning is, uitermate verhoogd en gekroond enzovoorts, zonder dat hij daadwerkelijk regeert, daadwerkelijk, in daden, regeert, ja, dat kennen wij uit de geschiedenis ook, maar ja, ik vond u daar misschien liever niet mee lastig, maar we hebben kort geleden 200 jaar koninkrijk gevierd in Nederland. Dat was in 2015. Maar die eerste koning van Nederland, ik laat die Fransman even buiten beschouwing. Lodewijk Bonaparte, zo heette die toch, weet ik. Dat is iets voor mijn tijd geweest. Lodewijk Napoleon, ik wou zeggen Bonaparte. Nee, Lodewijk Napoleon. Maar dat was de achternaam, ja, Napoleon. Maar goed, hier laat ik even buiten beschouwing. Daar hebben we het wel aan te danken dat het paleis op de Dam is, want anders was het gewoon het gemeentehuis gebleven. Maar ja, het stadhuis. Maar dat even te zijn. Ik heb het over Willem I. Het klinkt altijd oneerbiedig als je het zo hebt, Willem I. Maar daar hebben we het over. Maar die kwam hier in Nederland al 2 jaar eerder, hoor. Als soeverein. Het woord koning werd alleen niet gebruikt. En hij regeerde ook nog niet, maar hij werd binnengehaald omdat iedereen vond, of hoeveel mensen dat er maar waren, maar het was iedereen in de praktijk, dat die man hier in Nederland orde op zaken moest stellen enzovoorts. Maar pas 2 jaar later werd hij ingehuldigd, moet ik officieel zeggen, als koning. Dat duurde dus nog even. Hebben jullie dat nog? Nou ja, Napoleon was ook al lang aan de macht voordat hij keizer werd. En zo kennen we er nog een paar. Constantijn de Grote, de keizer. Constantijn de Grote, die werd tot keizer uitgeroepen, maar daarna had hij een leger nodig om alsnog op te trekken naar Rome om zich daar te vestigen. Dat ging moeizaam, het is wel gelukt. En toen is hij meteen maar doorgegaan en heeft zich gevestigd in Constantinopel. Byzantium. Wat het maar was, hoe dat maar genoemd werd, want het doet er nou niet zoveel toe. Hij was Rome ook zat. En daar hebben we verdeling van het Romeinse Rijk aan te danken. Maar het gaat me erom dat die lui officieel al koning of keizer of wat dan ook zijn. Maar ze regeren nog niet. Dat moeten ze later maar zien te regelen. En daar vloeit nogal wat bloed bij, dikwijls. En ik had natuurlijk beter bij het meest voor de hand liggende Bijbelse voorbeeld kunnen blijven. Namelijk bij David. Die ooit door Samuel tot koning gezalfd werd. Maar het heeft nog jaren geduurd voordat die man eindelijk officieel ook kon regeren. Dat wil zeggen als koning erkend werd door het volk. Want hij werd niet door demos, door het volk aangesteld. Niet op democratische wijze, maar van bovenaf. En het duurde nog wel even voor het volk daarmee kon instemmen. En dat is niet voor niks zo dat het zo in de Bijbel verteld wordt allemaal. Want het is de uitbeelding, behalve dat het gewoon geschiedenis is, is het de uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die van Gods wegen uitermate verhoogd is geworden en met eer en heerlijkheid is gekroond, met de termen uit Filippenzen en uit Jesaja, en de laatste was er trouwens uit Psalm 8, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar misschien had ik Psalm 2 moeten citeren, waar dan staat dat God zegt: ik toch heb mijn koning gesteld, of gezalfd, net wat u wil, over Sion, de berg mijner heiligheid, in Psalm 2. Maar tot die koning wordt gezegd: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot de bezitting en gij zult een hoede met een ijzeren roede en in stukken slaan met als pottenbakkersvaten en wat het maar was. Maar tel het even bij elkaar op. God zegt: ik heb mijn koning gesteld. En tot de koning wordt gezegd: eis van mij en ik zal u geven. Impliceren dat het toch nog gebeuren moet eigenlijk. Nou, dat is precies de situatie waarin wij vandaag leven, waarbij de Heer Jezus officieel uitermate verhoogd is en met eer en heerlijkheid gekroond. Wij kennen hem als de Christus, dat wil zeggen, het is gewoon Grieks. Wij kennen hem als de gezalfde, de Messias, via Hebreeuws en Latijn, en doet er allemaal niet zoveel toe. Maar wij kennen hem als de gezalfde, maar hij is gezalfd tot koning, alleen hij heeft geen haast. En meestal als ik Psalm 2 lees en er staat: eis van mij en ik zal u geven, dan zeg ik erbij: nou ja, en tot op heden heeft hij niet geëist. Wacht af, hij heeft geen haast, dat komt later. En als je het nou vraagt in het Nieuwe Testament, waar die vraag nogal eens gesteld wordt: zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten of worden van die strekking? Dan is het antwoord van een van de rechthebbers op de troon, op die troon, Jacobus namelijk, uit Handelingen 15, dan is zijn antwoord: God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren en een vervallen hut van David wederop richten. En hij zegt erbij: zoals de profeten, meervoud, dat verkondigd hebben. Dat wil zeggen, dat is allemaal onderdeel van een plan dat God gemaakt heeft en uitwerkt, wat hij uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En daar gaat het dus maar om. Kortom, in onze dagen, tot in onze dagen nog steeds, wordt de wereld geregeerd door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, die de zinnen verblindt van de ongelovigen, opdat hen niet bestralen het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinthe 4. Vers 4 of daar in de buurt. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben waar het staat? Zo is het nou eenmaal. En dat is de situatie waarin wij vandaag leven. En wat betreft Christus, hij zal in de toekomst alsnog, mooier is om te zeggen, hij zal in zijn wederkomst, hoewel dat niet zo'n heel Bijbelse uitdrukking is, maar de gedachte is heel Bijbels, overigens. Hij zal in zijn wederkomst alsnog komen om gediend te worden. En dan zal de Zoon des mensen komen met grote kracht en heerlijkheid en wat het maar was. Inderdaad, om de vervallen hut van David weder op te richten, enzovoorts. Nou ja. En intussen probeert de mensheid, of zullen we zeggen de God deze eeuw, of nog sneller dan, intussen probeert de koning van Babel de mensheid te verenigen in één, namelijk het zijne, koninkrijk. Dus wat hij doet, tot vandaag, en dat gaat zomaar door. Wij noemen dat, heel breed noemen we dat het vredesproces. Hoewel de term dan toch in eerste plaats gebruikt wordt in de omgeving van Jeruzalem en al wat daar aanhangt, om zo te zeggen. Maar het gaat feitelijk over de hele wereld natuurlijk. Heb je dat nog? Nou ja, dat is het beginsel van Babel. Dit begint ook in Babel. En ik zei de koning van Babel, omdat die term een van de titels is van de duivel zelf. En die vinden we terug in Jesaja hoofdstuk 14. Koning van Babel. En voorts blijkt dan, dan neem ik weer een heel lange lijn, blijkt dan dat hier in Genesis 11 sprake is van dat dat niet lukt, maar dat de volkeren wel degelijk verstrooid worden door God over de aarde. Of apartheid van God gewild is. Ja, als ik zeg ja, dan krijg je meteen dat de Friezen weer onafhankelijk willen worden. Dus schiet ook niet op. In elk geval, we hebben in hoofdstuk 10 gezien dat de mensheid verdeeld is in 3 categorieën in ieder geval. En daarna verder onderverdeeld in die 70 ook in elk geval. En deze zijn verdeeld naar hun geboorten, wel degelijk etnisch dus, op grond van afstamming. En in hun volken en binnen hun, binnen hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen enzovoorts. Dat is dus toch nogal apart, mag ik wel zeggen, met grenzen ertussen. Dat wil niet zeggen dat niet iemand die grenzen zou overgaan, maar het gaat erom dat die volkeren wel degelijk een eigen gebied hebben op aarde, waar wat dat moet beschouwd moet worden als hun thuis. Of een mens van thuis kan veranderen, ja, dat misschien wel, maar het probleem van vandaag is dat mensen inderdaad van locatie veranderen, maar ze nemen hun thuis mee. En dan krijg je dus, was ik niet duidelijk genoeg, je mag toch, hè? Ze nemen het thuis mee. Goed, ik kwam in 1983 kwam ik in Zuid-Afrika ergens een huis binnen. En toen dacht ik dat ik bij mijn ouders thuis binnenkwam uit 1953 of zoiets. Het rook net zo. En dat maakte indruk op me. Ik heb niet eens een goede neus, maar blijft een gok, zeg ik altijd. Maar goed, maar het rook net zo en bij nader inzien. Die lui waren natuurlijk in begin 50 jaren geëmigreerd vanuit Glanenbrug of all places naar naar Zuid-Afrika, Muizenberg, Kaapstad, achter de Tafelberg enzovoort. En daar hebben ze gewoon hun wijze van doen bewaard. Ze zijn een museumstuk geworden. Het gezin ook. En de wijze van leven. En de manier van koken. Jawel, het is nooit veranderd. In 50 jaar. Enzovoorts. Heel apart. Later begreep ik dat dat heel gewoon is. Met mensen die emigreren. Die assimileren niet. Nederlanders ook niet. Die nemen gewoon hun eigen bedoeningetje mee. En je krijgt dus met name in die emigratielanden. Hollandse genootschappen enzovoorts. Die worden dan bezocht door prinses Margriet en een professor. Maar goed, zoiets. En natuurlijk door de Dutch Wing College Band. Nou ja, nu ook al niet meer, maar toen wel. En de Blue Diamonds natuurlijk, die gingen op bezoek bij de Nederlandse kolonies, waar dan ook maar. Zelfs nog tot in Indonesië aan toe. En zo, dat blijft gewoon bestaan. En in Amerika heb je zo ook Ierse clubs en vooral Duitse clubs. Hele steden, zelfs staten die eigenlijk een Duitse oorsprong hebben enzovoorts. Dat blijft gewoon zo. En in Amerika ging zoiets goed. Ging zoiets goed. Omdat daar het christendom nogal dominant was. Bij al die mensen die daar naartoe gingen. Dat kon het lang bestaan. En ik weet niet hoe het er nu voor staat. Maar in Zuid-Afrika is het dus compleet uit de hand gelopen. Daarvoor heb ik de moed verloren inmiddels. Maar in andere landen weet ik niet. En het, niet dat ik er belang bij heb of zo. Maar toch, je kijkt er eens naar en je ziet het uiteenvallen. Want als er te weinig gemeenschappelijke basis is, gemeenschappelijke cultuur. Ik heb het dus inderdaad over godsdienst primair. Namelijk over het christen zijn, een gemeenschappelijk geloof in dit geval. Als dat het niet is, valt het uit elkaar. Zo zit dat. Nou ja, meer wil ik daar niet over zeggen, want dan kom ik te ver van dit onderwerp af. Maar waar het over gaat, is dat hier beschreven wordt dat het helemaal niet de tijd is dat de mens zich zou verenigen. De heer beklaagde zich ook over. Hij zegt, ja, als ze dat gaan doen, dan kunnen ze ineens alles. Laten we dat maar eens niet doen. En dan staat er, want ik heb je vorige keer gezegd hoe dat zit met die tichelen strijken, en dat dat een uitbeelding is van religie feitelijk, naar Bijbelse maatstaven, en daarmee van cultuur, wel degelijk. Ik weet niet of het zich nog herinnert, maar tichelen strijken wil zeggen egaliseren, vlak maken, een plaveisel maken ook. Ja, het is ook blanco hoor, wit schilderen. Maar, en het is ook stukken, egaliseren, is allemaal hetzelfde woord, Laban. Maar het is ook een plaveisel maken, of een mozaïek zelfs, de steentjes keurig aan elkaar passen en al dat soort dingen meer. En de dakpannen leggen, want daar heeft het ook mee te maken. Het is een dak waaronder je schuilt, het is een cultuur waarin je beschermd voelt, waarop je staat als het plaveisel, maar het is ook het dak. En je weet hoe het is, het dak moet eraf. En als mensen zich niet aan de conventies willen houden, al was het maar voor één avond, dan gaat het dak eraf, dat heet u toch? We hebben het zelfs in onze Nederlandse uitdrukkingen. 'S Nachts na tweeën, dan komt het dak hier naar beneden. Kent u dat lied ook, of niet? Ik geloof dat het een carnavalslied is, maar... Ja, ik moet een beetje mijn repertoire kennen natuurlijk als muzikant. Dus vooruit maar weer. Zoiets. En het dak gaat eraf, heet dat dan. Maar in de Bijbel gaat het dak bij gelegenheid er ook af. Dat weet u toch? Ja. Nou ja. Gaat er niet verder over hebben. Dat heb ik vorige keer gedaan. Maar het is in hoge mate religie. Want dat strijkt de dingen glad. Religie is bindend. Dat is wat het woord betekent. En dat is bepalend voor de cultuur als zodanig. Dat is wat de mensen aan elkaar bindt. Nogal sterk, moet ik zeggen. Maar dat is wat het is. Niet alleen in Babel, maar iemand als Alexander, bijgenaamd de Grote, die had dat goed begrepen. Dat is weliswaar een man die met een leger de wereld overtrok en een zeer groot rijk stichtte, waar hij niet veel lol van gehad heeft trouwens. Maar toen maar. Maar zijn idee was de verspreiding van, laten we maar zeggen, de Griekse, want wij noemen het Grieks, de Griekse cultuur, een Griekse godsdienst eigenlijk in de eerste plaats, maar de Griekse filosofie. Ze schijnen het uitgevonden te hebben. Arie was het. Aristoteles. Dat was de leermeester van Alexander de Grote. En Alexander de Grote dacht, dat moest hij over de hele wereld brengen en daarmee de mensheid verenigen. En gek genoeg, ik doe het er niet om, maar nou ben ik alweer eigenlijk terecht in Openbaring. Het boek Openbaring. En daarmee aan het eind van de heilsgeschiedenis. Want het idee is dat wat hier bij Babel begint, is de introductie van Babel feitelijk, nadat de naam eerst genoemd was in hoofdstuk 10, vers 10. Wat hier geïntroduceerd wordt, Babel, dat vindt zijn climax, apotheose. We hebben nog meer moeilijke woorden. Het vindt zijn eind, of om zo te zeggen, in het boek Openbaring. Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. De dagen namelijk waarin Babel wel degelijk aan het hoofd staat, als stad, aan het hoofd staat van het grote satanische, of laten we maar zeggen antichristelijke, want er is geen verschil in dit geval, antichristelijke rijk, en het gaat ten onder. Maar anderzijds, de lijn van Alexander de Grote brengt ons ook in hetzelfde gebied, want dat laatste wereldrijk, het antichristelijke rijk, wordt in de Bijbel beschreven, op kortere termijn moet je dat dan zeggen, wordt beschreven als het herstel van het Griekse rijk, Grieks-Macedonische rijk. In de Bijbel heet het Grieks en in de ongewijde geschiedenis heet het Macedonisch. Dus het Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. Dat ga ik nou niet uitleggen, want dat is me te veel werk. Misschien dat ik dat... Heb ik dat afgelopen zomer besproken in Beekbergen? Ook wat snel, geloof ik. Maar het gaat erom dat een van die rijken uit het verleden zou herstellen. Openbaring 13 en openbaring 17 natuurlijk. En dat is niet Europa, dat is niet het Romeinse Rijk zoals men altijd maar denkt. Maar dat is het Griekse Rijk, het vijfde rijk in de totale reeks van 7 of 8. Het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat is wat het is. Dat is rond Babel, alsnog. En ik wijs er maar op dat Alexander de Grote in zijn dagen wel degelijk erop uit was, vanaf het eerste begin erop uit was, om Babel te herstellen als hoofdstad van een, namelijk zijn, wereldrijk. Waar Babel daarvoor de hoofdstad was van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar, waarin het ontluisterd werd, want die term schijnt men te gebruiken in de geschiedschrijving. De ontluistering van Babel die plaatsvond in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Dus toen verloor het al zijn glans en heerlijkheid. Het is ook gewoon gesloopt geworden. Het is gefungeerd als steengroeven voor de bouw van Seleucia. In de dagen na Alexander de Grote eigenlijk. Maar goed, het doet er nou niet zoveel toe. Wat het er doet is dat Alexander de Grote wel degelijk rijk veroverde met als doel om zich te vestigen, een residentie ervan te plaatsen in Babel. Dat heeft hij ook gedaan. Babel ook voor een deel herbouwd. En toen ging hij dood. En toen was het weer afgelopen met Babel. Totdat in onze dagen notabene ene Hussein, maar ja, Saddam Hussein, het is een hoofd haalde om Babel te herbouwen. En ook claimde notabene van Nebukadnezar af te stammen en zo, want dat helpt altijd een stuk. Maar zo. En hij heeft inderdaad delen van dat Babel herbouwd. Met name delen uit de dagen van Nebukadnezar. Maar goed, u weet wat daarmee gebeurd is. Het is ook gestopt. Het is de tijd nog niet. Saddam gokt ook verkeerd. Het was de tijd nog niet voor de herbouw van Babel, voor het herstel van Babel. Laat staan dat het dat zou geweest zijn in de dagen van Alexander de Grote. Want hij mag dan groot geweest zijn, maar het was maar heel kort. Ik geloof dat de man, was hij 33? Ja. Geloof het wel, hè? Toen hij op vreemde wijze overleed. Men weet nu nog niet waaraan. Dus daar kan je ook nog op promoveren, geloof ik. Ja, waarschijnlijk aan een geslachtsziekte. Dat is wat men dan zegt. Dat zal dan wel. Want dat zijn altijd stiekeme dingen. Dus daarom weten we het niet. Dus ja, als u nog promoveren wil, heb ik nog een paar ideeën voor u. Maar goed, dit is wel erg kort door de bocht. Maar zoiets, men weet het niet echt. Maar hij is noodlottig aan zijn eind gekomen, om zo te zeggen. Want ja, het is heel simpel, was de tijd nog niet. Maar uit die hoorn, één hoorn, kwamen er vier op. En uit één van die vier komt er weer één op. En terwijl het beschreven wordt in Daniël 8 en 11, trouwens ook nog een stukje, blijkt dat het gaat over een figuur die nog niet eens geweest is, die in de toekomst alsnog zou moeten verschijnen enzovoorts. Kortom, wij spreken dan meestal meteen over antichristen. Wat onnauwkeurig, maar dat doet er nou niet toe. Wat het er doet, is dat er een rechtstreekse lijn getrokken wordt. Dat is de lijn van Babel. Het is dat de Heer Abraham, maar dan ben ik in hoofdstuk 12. Dat heb ik voor me liggen, dus waarom ook niet. Het is dat de Heer in hoofdstuk 12, hierna, Abraham roept uit Mesopotamië, uit het land van de twee stromen, de beide stromen, uit Ur der Galdeën enzovoorts, en roept naar een land wat de Heer hem zou wijzen, hetgeen erop neerkomt dat een andere tak van de familie ontwikkeld wordt. En ja, Abraham stamt ook van Adam af en van Noach. Dat er iemand afgezonderd wordt van zijn huis, dat is een koninklijk huis, uiteraard. En zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. En u weet hoe het gaat. Uiteindelijk komt die familie terecht in Jeruzalem. En het wordt de stad van de grote koning. En het zal het ook altijd blijven. Jeruzalem en niet Babel. Maar ja, als Jeruzalem het verspeelt, als Jeruzalem zich misdraagt, als Jeruzalem die bloedstad wordt, of hoe die maar genoemd wordt in de loop van de geschiedenis, dan wordt het centrum van de macht terugverplaatst, inderdaad naar Babel. Dat weet u toch? In de dagen van Nebukadnezar, Israël en wat er was van het koningshuis werd afgevoerd naar Babel. Want daar hoort het dan thuis. Met toch wat oudere rechten, gewoon op grond van de geschiedenis. Maar in de toekomst zal dat ook zo zijn, zal Babel zich manifesteren. Maar ook in de toekomst zal alsnog de macht van Babel ineens tot het teniet gedaan worden en moeten plaatsmaken voor de macht van Jeruzalem. De stad van de zoon van David uiteraard. Hebben jullie dat nog? Kortom, ik zal het simpeler zeggen, vanuit Genesis 11 krijg je de verdeling van de mensheid in volkeren. Nou ja, ze zijn één, maar ze worden verdeeld. In de toekomst zullen ze weer verenigd worden in Babel. En zoals in het verleden de Heer daar een oordeel over bracht, zo zal hij dat in de toekomst ook doen. En eigenlijk is dat wat wij dan toch maar traditioneel noemen de bedeling van het menselijk bestuur. Ik heb die term niet uitgevonden. Ik noem het liever, als ik het moest benoemen, zou ik zeggen iets als de bedeling van de volkeren. Maar niet dat het wat uitmaakt, want je moet toch uitleggen wat het betekent. Maar waar het over gaat, is over het idee dat de mensheid verdeeld wordt in volkeren, met al die volkeren hun eigen, wat hadden ze ook weer, hun eigen sprakenlandschappen, huisgezinnen, wat het maar was, landpalen, en vooral hun eigen overheid. En dus hun eigen staatsinrichting, hun eigen regeringssysteem, of wat het maar is. En dat blijft zo tot in de dagen van de wederkomst van Christus. En die geschiedenis van die volkeren begint dus hier. Die eindigt niet. Oh, dat moet ik wel even zeggen, ja. Die eindigt niet hier. Die eindigt ook niet ergens anders. Die eindigt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Als Christus zijn koninkrijk zal vestigen over alle volkeren over heel de aarde. Dan zullen alle volkeren voor zijn aangezicht verzameld worden. Matthäus 25. En hij zal en oordelen, de zoon des mensen. Maar ik moet u misschien, ik weet nooit of dat moet, maar ik moet u misschien nog wat zeggen. Zodra je praat over bedelingen, zodra ik praat over bedelingen, wordt er gedacht aan, ik denk aan Dr. Schofield en nog zo wat. En dan krijg je een schema van achtereenvolgende bedelingen. En ik moet u zeggen, bedelingen, huishoudingen of hoe je ze maar noemt. Ja, dat is inderdaad achtereenvolgend, want er staan jaartallen bij en daarin kan je zien dat het achtereenvolgend is. Hoe moet ik dat zeggen? Maar het grootste misverstand van dat schema van onder andere Schofield dan en van nogal wat anderen, met alle respect voor die mensen trouwens, maar het grootste misverstand is dat men weliswaar vaststelt, natuurlijk vaststelt, dat het verschillende zaken zijn die hun begin hebben op een verschillend jaartal. Dus je krijgt ze achtereenvolgens. Maar het misverstand is dat ze elkaar aflossen. Dat er één eindigt en dat dan pas de andere begint. En dat is niet zo. Dat is niet de regel. En de belangrijkste, laat ik het anders zeggen, de reden waarom ik dat nu vertel, is omdat in zo'n klassiek, want langzamerhand is dat klassiek, zo'n schema. Het is veel ouder dan van Schofield enzovoort, maar dat hoef ik u nou niet uit te leggen, toch? Geschiedenis daarvan. is theologie, dat gaan we niet doen. Maar het belangrijkste punt in dit geval is namelijk dit, dat men zegt die bedeling van menselijk bestuur, van menselijke regering, begint bij Noach, na de zondvloed, dat is correct, en eindigt bij de torenbouw van Babel. En dan moet ik u zeggen, dit is niet correct, dat kan ook niet. En het probleem is dat dat een handgreep is voor degene die er niks van willen horen sowieso. En die zeggen, kijk, dat kan natuurlijk helemaal niet kloppen. Punt 1, vanaf Noach had je geen volkeren, dus die konden ook niet onder een menselijk bestuur, een menselijke overheid staan. Er waren gewoon geen volkeren, er waren 8 personen. Hoe lang duurt het dan tot je volkeren hebt? Moet je wel heel snel zijn. Geen lelijke woorden gebruiken, nette termen blijven gebruiken. Moet je wel heel snel zijn, want als er binnen 130 jaar al een eind aan moet komen aan het menselijk bestuur omdat het mislukt is. Ja jongens, bovendien hield toch niet op. Dat menselijk bestuur en die overheden en die volkeren en wat het maar was. Het is een misverstand. In de praktijk, de facto heet dat, begon het pas hier bij Genesis 11. Want daarvoor was de mensheid 1, was niet verdeeld in volkeren. Dat staat hier gewoon. Dus het kan ook niet het eind daarvan zijn. Ik kan een kind bedenken. En Schofield spreek ik later nog. Kan ik u vertellen dat ik zijn kerk bezocht heb en zo. Mooie kerk. Daar stond ook een mooie Heimond, ongebruikt, in de hal, ergens beneden. Naast de zaal waar het koor repeteerde. Maar goed. Ik heb daar een rondleiding gekregen. En zijn portret hing er aan de wand. Ik wilde het wel eens zien hoe dat daar was. Enzovoort. Maar dat tezijde. Die spreek ik nog wel een keer. Maar ik zeg nu dus, dat was dus mis. Want het menselijk bestuur bestaat nog steeds. Net zo goed als zoiets als bedeling van geweten. Zo noemde hij dat. Vanaf Adam enzovoorts. De mens levend niet onder de wet, niet onder menselijk bestuur, maar onder wat hij noemde zijn geweten enzovoorts. Daar heeft hij goede bijbelteksten voor. Maar dat is toch ook niet beëindigd bij de zondvloed. De mens heeft er nog steeds zijn geweten. En Paulus maakt zich nog steeds aangenaam bij alle gewetens der mensen. Hey, dat was ook 2 Korinthe 4. Maar toch maar. Dat is niet beëindigd. Dat is nog steeds. En daarna krijg je die bedeling van een belofte. Na die van de menselijk bestuur, officieel zeg maar, komt de bedeling van de belofte. Maar die is niet geëindigd toen de wet kwam. Dat staat wel in dat schema, staat ook in de kanttekeningen van de Schofield Bijbel. Maar dat is niet geëindigd. Bovendien, Galaten 3 is een heel hoofdstuk dat uiteenzet dat niet beëindigd is. Die zegt, de wet kwam 430 jaar daarbij, maar doet niks af aan de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Met andere woorden, dat ging gewoon door. En ook in de dagen van de wet waren nog steeds die beloften van God aan Abraham van kracht. Hebben jullie dat nog? En nog steeds stond vast dat je niet zalig wordt door de wet te houden, maar op grond van geloof. Want dat is de essentie daarvan. En in belangrijke mate is die belofte nog steeds van kracht natuurlijk. Want een belangrijk deel daarvan moet nog vervuld worden in de toekomst. En een deel daarvan wordt vervuld in onze dagen. Want onze vijfde bedeling der genade is rechtstreeks voortgekomen uit de beloften aan Abraham en zo verder. Kortom, die bedelingen lossen elkaar niet af. Ze zijn alleen niet tegelijkertijd ontstaan. Dat is makkelijk, want dan kunnen wij ze het beste van elkaar onderscheiden. En onderscheiden dat het inderdaad verschillende dingen zijn. Er zijn er eenmaal tijden waarin God de wet nog niet gegeven had. Zie? En de wet komt daarbij. Komt er nog eens overheen. Een speciale administration. In het Engels kun je dat zeggen. Administratie in het Nederlands is een ander ding naar het schijnt. Een andere inrichting, andere huisregels enzovoort, die er dan weer bij komen. Kortom, ze lossen elkaar niet af. De enige huishouding of bedeling die tot op heden beëindigd is, is die van de wet. Tot ergernis van het gros van het christendom, En in de eerste plaats van de zevendaagse Adventisten. Dat weet ik niet of dat zo is, maar in ieder geval, die denken, ja, die leren dat in de toekomst alsnog die wet weer ingevoerd gaat worden. Hij zal de velen het verbond versterken 1 week. En dan zeggen ze, dat is de wet die weer ingevoerd wordt in de toekomst. Die hebben een groot deel van de Bijbel overgeslagen. Waar staat dat de wet beëindigd is en voltooid en vervuld. Toch? Vernietigd is geworden zelfs. Staat de vertaling van Hebreeën 7. Om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En nou, toch 2 Korinthe 4 open had liggen in mijn gedachten. Dezelfde bladzijde is nog 2 Korinthe 3. Waar staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn. Niet van de wet, het oude verbond, maar van de genade, van de geest, van het nieuwe verbond namelijk. Enzovoorts. Nou ja, ik zal het daar maar bij laten. Maar hier in Genesis 11 hebben wij de introductie van dat idee van volkeren, die inderdaad verspreid worden, die van elkaar gescheiden worden. Het is de implementatie, is dat een goede woord, van wat ik dan toch maar blijf noemen met dank aan Dr. Scofield, de bedeling van human government. Dat wil zeggen van het menselijk bestuur. De mensheid verdeeld in volkeren die inderdaad voor een belangrijk deel, ook aantoonbaar in de Bijbel, een speciale plaats hebben in de heilsgeschiedenis. Daar gaat het maar om. Goed. Kortom, die mens zou één willen blijven door een gemeenschappelijke cultuur, vooral door wetten dus, want daar komt het op neer. De wetten van Babel zijn trouwens beroemd. Naast de wetten, het gaat over klassieke wetten, zijn beroemd natuurlijk de Mosaïsche wet, logischerwijze. Daar ben je me zo niet vanaf. Maar niettemin beweert men dan toch dat de Mosaïsche wet in belangrijke mate ontleend is aan de Codex van Hammurabi. Koning van Babel. Uit de dagen van of voor of omtrent Abraham. Hebben jullie dat? Nou ja. Toen maar weer. Maar wet, ja. En ze denken daarmee eenheid te kunnen bewerkstelligen. Dat denkt men in Den Haag ook. En in Brussel, niet te vergeten. Of had ik eerst Brussel moeten zeggen? Of volgend jaar pas, oké, okay, ja. Zoiets. Men denkt dat, maar het gaat niet werken. En ook in het christendom denkt men dat, waar men een eigen wettig systeem heeft ontwikkeld. U weet wel, het burgerlijk recht enerzijds en het kerkelijk recht anderzijds. Lange tijd, zeker in Europa, heel dominant geweest. Wat er van over is in onze dagen, ik heb geen flauw idee en ik wil het ook niet weten. Maar wet, ja. En niet alleen bij de Roomsen, maar ook bij de protestanten. Zeker wel. En wat doet de Heer daaraan? Wat doet de Heer eraan? In Babel, de mensheid zegt, kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden. Dat was vers 3 en vers 4. Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren. Een nieuwe uitvinding, daarom wordt uitgelegd wat het betekent, een toren, wat het is voor een ding. Het opperste van zo'n ding is in de hemel. En u weet, de hemel begint ongeveer 1 centimeter of 10 boven het aardoppervlak. Toch of niet? Nou, daar heb ik wel eens een vogeltje zien vliegen. En dat zijn vogelen des hemels. De hemel begint daar ergens. Zodra het loskomt van het aardoppervlak, een toren priemt in de hemel. Het is dwaas om te denken dat zij zo dwaas waren in hun tijd, dat ze daarmee die overdrachtelijke, die geestelijke wereld konden bereiken door een toren te bouwen. Of zelfs maar een toren waarmee ze tot de maan zouden kunnen komen, of weet je veel wat. Dat is wat men er nu van maakt, maar dat is allemaal evolutiegedachte die inhoudt dat de mensen die voor ons geleefd hebben per definitie dommer waren dan wij nu. Ja? Ik heb nog een leuke voor u. Men denkt dat wij de aarde of het land of wat dan ook moeten overdragen aan onze kinderen. Wij moeten het goed bewaren. Dan zeg ik, maak u geen zorgen. Die kinderen van ons zijn veel verstandiger dan wij. Die redden zich wel. Maar goed, dat schijnt geen argument te zijn. Doe maar. Laat ons een naam voor ons maken. Dat is wel gelukt, want de naam van Babel is nog steeds actueel. En het gebabbel al helemaal. Opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. We moeten bij elkaar blijven. Een van de gelukkig kan ik u er niet mee lastigvallen, want ik heb die dingen niet bij me, uit mijn hoofd weet ik ze ook niet. Maar een van de kenmerken van het langzamerhand ondergaan van één cultuur, van één beschaving, is de ontvolking van het platteland. Mensen samentrekken in steden. En als ze er niet meer in kunnen, bouwen ze omhoog. Nee, dit is één van de kenmerken. Er zijn er nog een paar. Ze zijn op onze samenleving van toepassing. Maar ik kwam ze tegen in verband met de oude Grieken. De ondergang van de oude Griekse steden. En de ondergang van Troje. En er werd beschreven wat zo in de loop van de geschiedenis zo kenmerkend is voor het ondergaan van allerlei culturen. Allerlei rijken enzovoorts. En de schrik slaat je om het hart hoor, als je dat leest. Want het is gewoon alsof men een beschrijving geeft van onze tegenwoordige maatschappij. Onze tegenwoordige tijd of streek of hoe je dat maar noemen moet. Onvoorstelbaar. Maar het is zo. Het is ondergang. Maar ze zeggen dus, laat onze naam voor ons maken, laten we bij elkaar blijven, opdat we niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Nee, je kan beter maar wel verstrooid worden over de ganse aarde, maar dat was ook de bedoeling, want dat heeft hij uit de voorgaande 10 hoofdstukken dan toch wel begrepen, mag ik aannemen. Dat God zei dat de mens de aarde zou bevolken, enzovoorts. En wat doet de Heer eraan? Ik vind het komisch hoe het beschreven wordt, eerlijk gezegd. Daar moet je over struikelen en dat is denk ik ook de bedoeling. Er staat namelijk, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren. Begrijp je me goed? Ergens in de psalm, ik weet nooit waar, zeker in de psalmen weet ik nooit waar, staat dat God woont in de hemel. En dat is de hemel die van ouds is. Dat is niet die geschapen hemel, maar dat is een onzienlijke wereld. Voor ons althans. God woont in de hemel en zijn ogen doorlopen, die vind ik ook leuk trouwens hoor, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En les 1 of zo, of les 2, theologie voor beginners, is ongeveer dit. God is alomtegenwoordig, God is almachtig, God is alwetend en God is alziend. Ik bedoel, niet de spot ermee te drijven. Ik bestrijd het ook niet. Maar waarom staat het dan dat de Heer nederkwam om te bezien de stad en de toren enzovoorts? Oké, niks moeilijks aan. Dan bedenk je gewoon dit. Theologen doen dat ook. Zeggen, ja, dat betekent gewoon dat de Heer naar beneden keek. Bij wijze van spreken is dat. Want zijn ogen hebben geen voetjes, maar ze doorlopen wel de ganse aarde. Bij wijze van spreken. En dit ook. Maar mijn vraag is niet hoe dat dan zit. Mijn vraag is waarom het zo staat. De Heer kwam neder. Dat hoeft toch verder niet en dat lees je ook verder nergens. En het antwoord is, omdat als in de toekomst dit Babel, dat de mensheid verenigt in zich in het grote antichristelijke rijk, als dat rijk geoordeeld gaat worden, de Heer wat eraan gaat doen, dat is als hij nederkomt. En dat gebed vervuld wordt uit bijvoorbeeld Jesaja. Och dat gij de hemelen scheurdet. Dat zijn de wolken natuurlijk, maar toe maar. Dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Enzovoorts. Dus je zaai je ergens achterin, linkerbladzijde, linkse kolom, maar toe maar. Dat gaat gebeuren, dat de Heer nederkomt. Op de wolken des hemels heet dat. In het Nieuwe Testament, maar dat, zo heet het al in Daniel 7. De zoon des mensen. Komen door de wolken des hemels. Precies. En daaruit verschijnend. Precies andersom dan wat gezien werd in Handelingen 1. Op hemelvaartsdag zeg ik dan altijd maar gemakshalve. Waar de Heer verdween in of achter een wolk. Maar in de toekomst zal hij alsnog verschijnen, zal hij nederkomen en zal hij de stad en al wat daarmee samenhangt verwoesten. En natuurlijk inclusief de toren. Want ja, wat die toren uitbeeldt is dan toch het idee dat de mens door eigen kracht hogerop kan komen. Dat is goed Nederlands, hogerop kan komen. En hogerop komen, dat is dan op de maatschappelijke ladder, waarvan iemand, ik ben altijd de naam van de figuur kwijt, hoe heet die man toch? Die man die zei, om die maatschappelijke ladder zo hoog mogelijk te beklimmen, kun je het ding zo best maar zo plat mogelijk neerleggen. Ja, het was Wim Sonneveld, maar ergens in de 50e jaren, dan had hij zo'n act voor de radio, dan speelde hij zo'n character. Hoe heet hij ook alweer? Ik kan het nooit bedenken. Soms denk ik, ik moet het eens onthouden, want ik vond het wel een aardig idee. Maar hij moet de ladder zo plat mogelijk plat neerleggen. En dus wat men dus ook in onze dagen doet. Dat het ook bijdraagt aan de ondergang van een cultuur. Dat realiseert men zich niet. Daar kom je pas in de volgende generatie achter. En toch maar zoiets. Maar de Heer zal daar een eind aan maken. De een heeft een ladder, de ander heeft een toren die hij wil beklimmen. Want wij mensen moeten ons ontwikkelen. Men heeft zelfs gezegd dat een christelijke deugd is. Zichzelf zoveel mogelijk te ontwikkelen. Want je moet de gaven die je gekregen hebt, je talenten, dat schijnen ineens aangeboren dingen te zijn. Ja, volgens mijn Nederlandse woordenboek. Die moet je ontwikkelen enzovoort. Ik moet u zeggen, ik doe mijn best. Ik ben nog niet toegekomen om ze allemaal te ontwikkelen. Daar heb ik ook geen tijd voor. Zo lang red ik het niet. Maar het is onzin. Dat is wat de duivel wil. Dat is wat de mens wil. Dat is wat hij zelf bedenkt. Maar het is niet wat God wil. Nee, God heeft het ook niet verboden. Maar het is niet een christelijk ding. Christelijk is dat wij leren ons te realiseren dat wij naar de mens helemaal niet tellen. Dat wij dood zijn. Nee, niet zomaar, maar zelfs officieel door een juridische handeling van Gods wegen, waardoor hij met ons heeft afgerekend. Zoals het lied zegt. De oude rekening is betaald, lang geleden. Ik weet het nummer niet, maar het staat in de Glorieklokkenbundel. The old account was settled long ago. Als je het intypt op YouTube, dan krijg je de wereld aan allerlei mensen die dat lied zingen. Hoe oud het ook is, maar in Amerika maakt het niet zoveel uit hoe oud die liederen zijn. Dus dat zingen ze daar nog gewoon. De oude rekening is betaald lang geleden. Ik bedoel gewoon te zeggen dat als één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En op grond van de dood, de kruisdood van de Heer Jezus, zijn maar niet je zonden weggedaan. Je bent helemaal weggedaan. Dat is het punt. En dat staat zwart op wit daar. Eén is gestorven en dus zijn allen gestorven. En vervolgens, de blijde boodschap komt daarna. De blijde boodschap is dat u leven kunt ontvangen. Het leven van Christus. Dat wil zeggen, een leven uit de dood. En wat die oude mens betreft. Nou ja, wat er van over is of waar je het nog een poosje mee moet doen als verpakking. Dat zouden wij stellen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Maar dat is pas nadat je eerst tot geloof gekomen bent. Heb je dat nog? En wat die talenten betreft, de Nederlandse betekenis ken ik, maar het is niet de Bijbelse. Dat is een misverstand. De Bijbelse betekenis is, en dat kan je zo nakijken in Matthäus 25, de Bijbelse betekenis is dat talent wat je krijgt, net zo goed als dat pond wat je krijgt, maar dat is Lucas 19, maar dat talent wat je krijgt, dat is niet anders dan een verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken in het werk dat de Heer doet. En dat krijg je niet bij je geboorte, maar na je wedergeboorte. Ik zei niet bij je wedergeboorte, ik zei... Misschien wel, dat weet ik niet, maar in de praktijk na je wedergeboorte. Paulus' talent, Paulus' gave om te besteden, kreeg hij pas nadat hij eerst tot geloof gekomen was en bovendien pas nadat hij eerst zijn huiswerk had overgedaan en naar moeders pappot was teruggekeerd. Nou ja, teruggekeerd was naar Tarsen. Maar u kunt er zich toch wel wat bij voorstellen. Terug naar huis, terug naar af, ontving geen, hoeveel krijg je tegenwoordig als je terug, geen visjes enzovoort. En pas jaren later, en door iemand anders, niet op eigen initiatief, maar door iemand anders, die Jozef heette, maar dat is nou het punt niet, door Barnabas namelijk, werd hij van huis gehaald. Barnabas die dacht van, was een veel oudere man, oudere generatie, die dacht, nou is het mooi genoeg geweest. Misschien hebben ze wat correspondentie erop nagehouden. Dat weet ik allemaal niet. Maar er staat laconiek in de Bijbel dat Barnabas naar Paulus ging en hem van huis haalde. En die nam hem mee op zijn zendingsreis. En toen kreeg Paulus zijn talent. En dat is niet maar zijn vermogen om iets te kunnen, maar de verantwoordelijkheid om iets te moeten. Nou ja, te moeten. De verantwoordelijkheid die men krijgt. Die hoef je niet te aanvaarden, maar die krijg je. En je doet er goed aan om die te aanvaarden. En Paulus zei, laat ons die gaven besteden, enzovoorts. Dat is de Bijbelse betekenis. En niet omdat ik dat zeg, maar het staat gewoon in Matteüs 25. De Heer reisde buitensland om een koninkrijk te aanvaarden. En gaf zijn dienstknechten talenten. Na de 1, 10, de ander 5, de ander 3, of wat het maar was. Elk naar hun vermogen. En wat wij gedaan hebben is hun vermogen en hun talenten met elkaar verwarren. Dat vermogen is wat ze kunnen. Wellicht op grond van hun geboorte. Wellicht op grond van natuurlijke aanleg. Wellicht op grond van wat ze geleerd hebben vervolgens. En of ze die aanleg ontwikkeld hebben. En inderdaad enige opleiding genoten hebben. Of weet je veel wat. Maar op grond daarvan krijgen ze een job. Dat is in onze samenleving tot op heden. Als het goed is nog steeds zo. En de baan krijg je gratis. Anders spreken we over corruptie. En omkoperij. En over die regenten uit de regententijd, weet u nog. Maar goed. Maar normaal gesproken, de baan krijg je. Maar je moet er eerst voor gekwalificeerd worden. En dat is je vermogen. En na je vermogen krijg je een talent. Dat is de Bijbelse betekenis. En geestelijke gaven in de Bijbel zijn niet gaven die inhouden dat je iets kunt. Maar het houdt in dat je iets moet. Nou ja, moet. Je leeft uit genade, maar je krijgt verantwoordelijkheid, dan moet je toch? Oké, dat is mijn persoonlijke getuigenis, dat laatste, dan laten we dat weer weg. Maar van de dienstknechten wordt elk geacht getrouw bevonden te worden. Zo heet het toch? Nou ja, en Paulus zegt, na de genade die mij gegeven is, doe ik dit en dat. En ik ben een apostel en ik preek het evangelie naar de barmhartigheid die mij geschied is. Maar dat is wel dan zijn verantwoordelijkheid. Dat is zijn talent, zijn gave. En dat hij er aanleg voor had. Dat hij heeft het vermocht om zo te zeggen. Ja, hij had een goed stel hersens en hij had een goede opleiding achter de rug en wat het maar was. Dat is zo. En verder ga ik daar niet over, maar het gaat erom dat u die dingen van elkaar kunt onderscheiden. Maar waar we het feitelijk over hebben, is simpelweg dit. Het een en ander begint bij Babel, het blijft bij Babel, het heet nog steeds Babel. En of het dan heet Verenigde Naties of Volkenbond, of het heet het keizerrijk van de kleine Corsicaan, of hoe dat maar heten mag. Of het was Karel, ik vind geen goede naam voor een vorst, vind ik persoonlijk. Bij mij, dat zou een Bomans invloed zijn. Maar Karel wordt bij mij heel gauw Kareltje, met een brilletje op. En ook al heet hij dan de grote, dan blijft het nog Kareltje bij mij. Dus ja, jammer voor die mensen die Karel heten. Ik ken er één, die noem ik altijd Karel. Ja, ik sta even na te denken. Ik geloof dat hij overleden is. Maar... Ja, hè?
Karel Heinz is overleden.
Langs een omweg kwam ik erachter. Of ik dan... Ik hoor het altijd te laat. Maar ja, je kan tegenwoordig toch nergens meer naar een begrafenis of zo. Als je niet uitgenodigd bent.
Hebben ze zijn teentje,
noemen
ze zijn geleden
teentje.
Ja, ja. Een teentje
hebben ze net gehad. Dat is toch... beschouw die mensen als vrienden in de tijd Ben Hoekendijk ook en zo. En Hans van der Steen, niet zo heel lang geleden. Voor, ja. Ik weet het altijd te laat. Ik weet niet, die mensen hebben mijn adres niet, dus zo werd ik het. Nee,
maar ja.
Ik betreur het wel. En nou zeg ik ineens, oh, Karel, ja. Heintjes. Nou ja. We zullen nog eens wat spelen laten samen. Ik heb een goede herinnering aan. Maar dat even terzijde. Maar wie ze ook zijn, Karel, de grote Karel, de vijfde Karel. In Frankrijk heten ze allemaal Karel, met zo'n rugnummer erbij. Enzovoorts. In Engeland heb je Charles, niet zo vaak als in Frankrijk trouwens. Maar doe maar, wat het ook is, als het streven is om de volkeren te verenigen. Ja, Poetin mag ook hoor, maar... doe maar. Dat is altijd... Babel, het beginsel van Babel. En het is altijd per definitie opstand tegen God. Of die mensen goede bedoelingen hebben, ja, buiten God om, gefilosofeerd, is een aardige gedachte. De mensheid onder één bestuur brengen, dan heb je al die onderlinge strijd niet. Dat roepen ze over Europa ook. Zo van, wat is dan het voordeel van dat verenigd Europa? Dat we al zoveel jaren geen oorlog hebben in Europa. Ze negeren gewoon de oorlogen die er geweest zijn. Want die zijn er wel geweest in die tijden. Maar ze zeggen gewoon dat... Ze negeren dat gewoon. Ze maken je gewoon... Ja, daarom hebben we al zoveel jaar geen oorlog meer. Dan moet je eens vragen aan Karremans bijvoorbeeld. En dan hoor je luid maar even. Hoezo geen oorlogen? Nou ja, toe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Het is niet de bedoeling dat de mensheid verenigd wordt in één rijk. Dat kan alleen maar verkeerd gaan. En God wil het ook niet. Het is beter dat de mens wat levensruimte heeft, ruimte heeft en niet geconfronteerd wordt met dat grote geheel. Dat is niet voor de mens. Dat is wel Gods wil dat het ooit gebeurt, maar de wil van God houdt in dat het zal gebeuren onder de zoon van Adam, zoon des mensen, kortom de zoon van God. En via de Bijbelse geschiedenis de zoon van David, uiteraard. De Messias, de Christus, die zou dat doen. En per definitie, ieder ander die het probeert, is per definitie antichrist. Want er zijn vele antichristen geworden, zegt de Bijbel. Terug naar Genesis, hoofdstuk 11. Toen kwam de Heere neder, vers 5. Dat wil zeggen, de Heer zal ook daadwerkelijk nederkomen in de toekomst om alsnog een oordeel over Babel te brengen. Niet omdat dat hier staat, maar omdat we dat weten uit de profetieën en met name uit Daniel, uit Jesaja en Jeremia en zeker ook uit Openbaring. En als je dat één keer weet en je leest dit, toen kwam de Heer neder, begrijp je waar die woordkeus vandaan komt. De Heer zal nederkomen. Om te bezien, ook een begrip als zien, heeft de functie, betekenis van deel hebben aan, op een of andere wijze. Het is nogal een breed begrip. Maar ik neem altijd als voorbeeld de dokter. Want u weet, de dokter behandelt misschien patiënten, maar zo noemt hij het niet. Hij noemt het zien. Doktoren zien. Zien patiënten. Ik sprak er een die zei, ik zie zoveel patiënten per dag. En dat is niet ernaar kijken, dat is meer dan dat. Dat is zien. En zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. Ja, dat is heel wat meer dan kijken uiteraard. Of wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En nog één? Oké. streef naar, of wat het maar was, naast u, naar de heiligmaking zonder de welke niemand de Heere zien zal. Dat is Hebreeën, waar dat staat. Ik meen hoofdstuk 12, weet ik niet zeker, maar zoiets. Die wordt slecht begrepen, want er zijn echt mensen die denken dat als je hier niet heilig genoeg bent, dan zul je de Heer nooit zien. Ook in de hemel straks niet, mag niet. Dat is verboden, dan moet je achter de schutting blijven of zoiets. Om een begrijpte term niet, daarom leg ik hem uit. Zien is delen hebben aan. En die uitspraak in Hebreeën, deze uitspraak, heeft de betekenis van dat als je wilt wandelen, wilt leven in gemeenschap en in verbondenheid in de praktijk met de Heer, als je zicht op de Heer wil hebben, ja, dan moet je streven naar heiligmaking. En dan moet ik het begrip heiligmaking natuurlijk ook nog uitleggen. Want heiligmaking is niks anders dan gereed worden, gereed zijn voor de dienst aan de Heer, zodat de Heer je gebruiken kan. De beide termen, heiligmaking en de Heer zien, spreken over de praktische gemeenschap die er zou zijn. Dat is wat het is. Nou ja, dat was dan een korte uitleg. Maar toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren, implicerend, de Heer gaat er wat aan doen op een of andere wijze, en dat is ook zo. Om te zien de stad en de toren die de zonen, want dat staat er natuurlijk, die de zonen, de kinderen der mensen bouwden. Waarmee, dat laatste had er niet bij gehoeven, dat het door de kinderen der mensen gebouwd wordt. En dat het er toch staat, betekent dus dat het extra klemtoon krijgt. Dit is mensenwerk. En wat de Heer daarmee doet? Nou ja, als ik zeg niks, is dat nog een understatement. Hij vernietigt het, hij doet het weg. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is wat hij doet. Het hele idee van wedergeboorte, maar ik heb het u er straks ook gezegd. Het hele idee van wedergeboorte is, de Heer doet de oude mens weg. Is officieel trouwens al lang gebeurd bij de kruisiging van de Heer Jezus. En geeft er wat nieuws voor in de plaats. Dat is wat het is. En zo vind je het in de geschiedenis ook geïllustreerd. Niet alleen wordt het als zodanig onderwezen, maar je vindt het ook geïllustreerd. Iemand als Abraham, nou ja, Abraham zowel als Sarah, zij zouden een zoon hebben, een erfgenaamd was beloofd. Abraham en zijn zaad. En Abraham zou vader worden van vele volkeren. En Sarah, Sarai heette ze, maar het wordt Sarah, de vorstin. Dus ja, maar goed, dus de vorstin. Maar voordat dat gebeurde, voor ze nageslacht hadden, waren ze eerst allebei inmiddels onvruchtbaar. Misschien altijd al, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat het volstrekt naar de mens onmogelijk was. En de Bijbel zegt dat zij verstorven waren. In ieder geval staat het letterlijk over Sarah, zo in de Statenvertaling in Hebreeën 11. Dat de moeder in Sarah al verstorven was, enzovoorts. Dat wil zeggen, het kon eigenlijk niet, en toen het helemaal niet meer kon, toen deed de Heer het alsnog. Zodat je weet dat het werk van de Heer is. Het is dus niet een modificatie van en een customizing van wat de mens kan of heeft aan mogelijkheden. De Heer neemt het weg en geeft er wat anders voor in de plaats. Heb je dat nog? Uittocht uit Egypte van Israël. Het is de ondergang van Egypte en ze moesten Egypte verlaten. Het was onmogelijk, maar het gebeurde wel. Het was door de Schelzee enzovoorts. En dan nog, van dat Israël dat uit Egypte verlost werd, bleef niemand in leven om het beloofde land ook daadwerkelijk binnen te gaan, terwijl dat toch de bedoeling was. Met twee man als uitzondering, natuurlijk. Jozua en Caleb. Maar voor de rest zijn zij omgekomen in de woestijn, heet dat. Natuurlijk wordt het verder toegelicht, maar het algemene beeld is dit. Van dat wat uit Egypte kwam is niks overgebleven. En wat in Canaan kwam was nieuw. Dat is een nieuwe generatie. Daar gaat het om. Nog zo'n voorbeeld. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. En ik haast mij te zeggen dat de verlossing wel kwam. Maar eigenlijk had ik dat zo niet moeten zeggen. Ik had moeten zeggen, de verlossing kwam niet. Pas nadat het menselijke wijs te laat was, nadat de Heer was overleden, pas daarna, en ruim daarna, pas op de derde dag, met een dag ertussen, ter afscheiding om zo te zeggen, kwam de verlossing, namelijk de opstanding uit de dood. Heb je dat nog? Zoiets. Dochtertje van je Iris, of de Heer maar wilde komen, want zij lag op haar sterven, staat er. Moet altijd aan het Nederlands wennen. Zij lag op haar sterven. Jawel, maar zij stierf dus toch eerst. En pas daarna, ruim daarna, als je het mij vraagt, werd ze opgewekt. Hè? En bij Lazarus was dat natuurlijk ook zo. Had hij niet eerder kunnen komen of zoiets? Er staan ook woorden van die strekking in, wat is het? Is dat Johannes 11 of zo? Daar in de buurt. Had hij niet eerder kunnen komen? Want hij deed er nogal lang over, blijkbaar. Ja, dat had wel gekund, maar de verlossing komt pas als het menselijke wijze onmogelijk is. Het is niet de verbetering van de oude mens. Het is wedergeboorte. Het is wat nieuws in de plaats van het oude. En dat is het unieke van het evangelie, van Bijbelse waarheid. Ik bedoel, religies er gaan allemaal vanuit dat er in de mens ergens iets is wat ontwikkeld moet worden, al of niet met Gods hulp. En ongeacht welke God het eigenlijk is waar we het over hebben. Maar er moet van de mens iets terechtkomen, er moet van hem iets gemaakt worden. En wij moeten daar onze best voor doen en al dat soort dingen meer. Dat is niet christelijk. Dat is kenmerkend voor alle heidense religie. Christelijk is, God doet het weg. God zegt, er is in de mens niks goeds. Dat is een ergernis hoor, die levende erfzonde. Maar goed, dat staat echt in de Bijbel. Nee, theologen beweren dat het pas later is uitgevonden. Omdat je het in het Oude Testament niet zou vinden. Dan heb je toch slecht opgelet, want op bladzijde 2 vind ik het al. Minstens. Maar, toe maar. Maar zoiets. Het is irritant, omdat die levende erfzonde maakt fundamenteel een eind aan alle religie. Het is van de mens niks goeds te verwachten. En zo staat het dan ook. Weliswaar in Romeinen 3, waaruit ik het gewoon citeer. Maar Romeinen 3 is geciteerd wel degelijk uit oud-testamentische schriftplaatsen. Waaronder nogal wat psalmen. Namelijk dat er in de mens geen goed woont. Er is niemand rechtvaardig, is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Hun keel is er geopend, grafslangen venijnen ze onder hun lippen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend, et cetera. Maar zoek het maar op, Romeinen 3, en je zult zien dat, tenminste, in mijn Bijbel, laat ik het zo zeggen, staan daar keurig verwijzingen onder afgedrukt naar oud-testamentische schriftplaatsen waaraan het ontleend is. En zo is het maar net. Het is algemene Bijbelse waarheid. Er valt niks aan te ontwikkelen. En het is ook niet de bedoeling, de mens moet het ook niet doen. Het punt is dat de mens een zondaar is en als hij wat gaat doen, gaat hij dus zondigen. Dat is de essentie van het verhaal. Daarna kun je natuurlijk onderscheid gaan maken tussen ernstige en minder ernstige zonden. Daar hebben we ethici voor, die dat dan gaan uitzoeken en die een lijstje gaan maken en dat soort dingen meer. En de rechter doet het trouwens ook. De wet doet dat enzovoort. Maar het is allemaal, ja, zo, ja. Fundamenteel, er is in de mens niks goeds en daarom doet de Heer het weg. En al mocht je nou denken dat er toch wat goeds is, dan zegt de Heer, oké, dan heb je hier mijn wet, red je. Maar je kunt je niet redden. Het dringt slecht op de mensen door dat de wet gegeven is slechts voor dit doel. Om te demonstreren dat de mens een zondaar is. Maar toch staat het er gewoon door de wet, is kennis der zonde. Niet der zonden. Ja, misschien. Maar dat staat er niet. Er staat door de wet is kennis der zonde. En de wet doet de zonde toenemen, maakt de zonde sterker, enzovoort. En demonstreert ook de zondige natuur van de mens. Dat is wat de Romeinenbrief daarover uiteenzet. Nou goed. Kortom, de Heer zal nederdalen en zal een eind aanmaken aan het gehele menselijk bedrijf. Uiteindelijk. En hier helpt hij een handje door de mensheid te verdelen in volkeren. De Heer zegt dan ook in vers 6 over dat mensenwerk. Vers 6, ziet zij, let op ziet. Zij zijn, stel dat maar vast, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. Dat is toch het ideaal van de revolutie? Ja, welke? De Franse? De Russische? De communistische? De revolutie? Zo van iedereen gelijk, allemaal kameraden. Of burgers. Of wat het maar is. Dat is toch het ideaal van vandaag, alle mensen gelijk zijn. Ik vind het natuurlijk het waarste. Iedereen kan zien dat het niet zo is. En iedereen kan voor zichzelf weten dat het niet zo is. En toch, men roept het zo hard. En men doet net alsof het een goddelijk ideaal is ook nog. Want christenen roepen deze dingen tegenwoordig het hardst. Dat we allemaal gelijk zijn. Toch? En dat je alles kunt wat je zou willen. En dat je dan goed je best moet doen. En dat eventueel de Heer je er ook nog bij komt helpen. Met dank aan Bobby Schuller. Maar goed, ja, ik roep het maar een keer zo, dan weet je ongeveer waar ik het over heb. Goed. Ziet, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Dat is het begin daarvan. Die kant gaan, dus het, je kunt ook lezen, dat is het beginsel van wat ze doen. Het zaakje bij elkaar proberen te houden. En onderwerpen aan wetten en regels. Nou ja. Zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Dan geef daar maar een antwoord op. Zo van, dat moet toch eigenlijk gebeuren? Dat wat de mens zelf denkt te moeten of te kunnen maken, dat moet toch afgesneden worden? En het is een retorische vraag. Dus wij worden geacht daar het antwoord op te geven. En gek genoeg, wij komen maar niet af van het menselijke idee van wij moeten iets tot stand brengen. Je kent iemand die heeft wat tot stand gebracht en die zei, nou, het is een leuke bezigheid, maar het dient tot niks. Dat was Salomo. Dat was de prediker. Zegt dus een leuke bezigheid, een verzameling aanleggen van planten en bomen en dieren enzovoorts. Huizen bouwen, want dat is wat de groten der aarde doen, hè? Onroerend goed. Paleizen, wat het maar is, torens. Het was een leuke bezigheid, ik ontken het niet, het is een leuke bezigheid. Maar ja, het dient tot niks en daarna zit je ermee en het valt vanzelf om. Of het komt in handen van mensen die het toch niet kunnen waarderen. Enzovoorts. Toch? Ik heb projectontwikkelaars gekend. Wat die lui doen is weliswaar wat nieuws bouwen. Maar ze slopen eerst het oude. Rigoureus. Weg. Ja, zeggen ze efficiënter, is goedkoper en is beter. En, wat het maar is. Ze slopen hele binnensteden en zetten er die lelijke dingen neer. Die dan in kleine blokjes verhuurd worden voor aanzienlijke bedragen enzovoorts. Het gaat uiteindelijk alleen maar om de pegels, om het geld enzovoorts. Nou ja. Zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Dat is de geschiedenis van de mens. Dat is de geschiedenis. De mens maakt van alles, ontwikkelt van alles. En het is altijd een kwestie van opgaan, blinken en verzinken. Zodat u hieraan kunt horen dat ik het ook niet bedacht heb. En dan begint het verhaal weer overnieuw. Zo gaat dat. En hier wordt dit dus ook afgesneden. En het wordt gesteld als terecht, natuurlijk. En dus zegt de Heer, en dit vind ik de leukste. Ik ben wel eens in de lach geschoten toen ik het las. Maar ja, ik ken het schriftgedeelte langzamerhand, dus ik hoef er niet meer om te lachen. Maar het leukste is dat de Heer dan zegt in vers 7, kom aan. Want die terminologie die is geleend van de Babyloniërs. Die zeiden in vers 3, kom aan, laat ons tichelen strijken. En vers 4, kom aan, laat ons voor onze stad bouwen. En toen zei de Heer, kom aan, laat ons... Nee, ik vind het schitterend, zoiets, toch? Laat ons, met dezelfde term, laat ons. En iemand zei, de mens wikt en God beschikt. Ja, zoiets dan. Hè? Kom aan, laat ons nedervaren... En laat ons hun spraak al daar verwarren. Dan kun je nog eens lachen. Want ja, dat moet je toch eigenlijk daar horen. Nee? Deze formulering vind ik in ieder geval... Ik vind een vondst. Maar goed. Laat ons hun spraak al daar verwarren. U weet toch hoe dat is in de politiek? Men overlegt met elkaar en dan is men het op een of andere wijze een soort eens geworden. En dan moet dat vastgelegd worden, want er moeten handtekeningen onder voor het nageslacht. Of weet ik veel, want dat betekent niks op papiertje. Dat weten ze in de politiek ook, maar het moet dan enzovoort. En dan wordt een formulering gekozen waar de ene partij zich in kan vinden en de andere ook. Alleen dat ze diezelfde clausule of zin verschillend uitleggen, dat is dan het punt niet. Maar ze zijn het eens geworden. Waarover? Over de formulering van iets wat je op meerdere manieren kunt uitleggen. En hetzelfde doet zich voor... Nee, dit is politiek, zo werkt dat. Kissinger. Nou, doe maar. Dat komt heel lang geleden trouwens. Maar hetzelfde doet zich voor in de juridische wereld, hoe heet het? Enzovoort. Ik was ooit... Eeuwen geleden, was in de vorige millennium zelfs nog, had ik ooit een of ander stuk met een handtekening eronder enzovoort. En ik vroeg aan een advocaat, is dit stuk rechtsgeldig? En hij zei ja. Meteen, hij zei ja. Totdat het aangevochten wordt. Want zo is het altijd. Zolang het niet aangevochten wordt, zolang partijen die een handtekening gezet hebben, daar vrede mee hebben, is er niks aan de hand. Maar totdat iemand zegt, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Of ik vind dat het anders moet, of ik wil van dat contract af. Of een derde partij die er zich mee bemoeit en zegt, van het had nooit zo mogen zijn. Dan komt er een rechtszaak en dan moet de rechter er wat over zeggen. En in sommige gevallen blijkt zo'n contract dan ook inderdaad niks waard te zijn. Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst, ook voor de wet. Het probleem ervan is dat je aan de wet of de rechter niet kunt bewijzen dat er zo'n mondelinge overeenkomst is. Dus je hebt er in de praktijk niks aan. En sommige dingen moet je dus notarieel laten vastleggen, zodat er iemand die ervoor doorgeleerd heeft, kan controleren of het inderdaad een beetje is volgens de wettige regels. Maar ook de notaris zal zeggen, ja, het zit goed in elkaar, zo, ja, ja. Maar of het stand houdt voor de rechtbank, of voor de Hoge Raad, of waar dan ook, dat weten de advocaten ook niet. En advocaten verdienen de kost, advocaten, procureurs verdienen de kost met het trekken aan contracten, overeenkomsten, maar wat het waard is, nee. Maar het is één grote spraakverwarring. Hoe kan het uitgelegd worden? Ik heb iets laten doen. Heb je er dan opdracht voor gegeven of heb je niet ingegrepen toen het gebeurde? Wat betekent zo'n zin? Je kunt er alle kanten mee op. En het is maar wat men ervan vindt. Het is maar een klein voorbeeldje, maar zo werken die dingen. Dus men zegt trouwens in het algemeen, taal is voor de communicatie en communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Het woord praten, het was een ander woord, maar dat schiet me nou niet te binnen. Maar zo langs elkaar heen. U kent het wel, van de instructies, gebruiksaanwijzingen enzovoort. Trouwens, de computer, hoe die praat tegen mij, ik begrijp er nooit wat van. Echt niet. En zeker niet op de site van de PTT. Dat heet trouwens, hoe heet het tegenwoordig? PostNL. Mensen, wat een ruzie ik met die lui heb. Ik begrijp nooit wat ze zeggen. Dan staat er een zin, wilt je zus of wilt je zo? En als je dat wil, moet je eerst dat. En ik heb geen idee waar het over gaat. En het ergste is, het gaat over dingen die ik al 30 jaar doe. Bij hetzelfde bedrijf. En ik begrijp niet waar ze het over hebben. Eerlijk niet. En dan denk je, dan moet je een keer bellen. Ik laat het aan anderen doen. Ik kan het niet. Dan zit ik een kwartier te wachten, 20 minuten. En en dan is het kantoortijd om. En bovendien heb ik zoveel vragen, want anders bel ik niet. Heb ik zoveel vragen dat ik niet eens weet. Nou krijg ik straks een juffrouw aan de telefoon of een meneer. Wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Dat ik het gewoon een verschrikkelijk bedrijf vind. Enzovoort. En dan krijg je van zo'n mail of u tevreden was met de vorige enzovoort. Laat staan of u het bedrijf zou aanbevelen. Je hebt toch geen keus? Je hebt geen keus. Is niet een ander bedrijf waar je dezelfde dingen wil laten doen. Dus wat kan het ze schelen wat jij ervan vindt? Ik heb ook gezegd, hoe was het? Hopeloos, maar dat is al 30 jaar. Heb ik geschreven. Toen kreeg ik, eerlijk. En toen kreeg ik een briefje terug, een paar dagen later. En er stond in iets als, dit zetten we even niet op de site. Want normaal zetten ze beoordelingen dan op de site, kun je dat lezen. Zetten we nog even niet op de site. We houden de, als negatief, we houden nog een week achter. Want dan hebben we nog de tijd om daar met u over op terug te komen enzovoorts. Nou, dat hebben ze dus echt niet gedaan. Dus ja, het schiet niet op. Dus misschien horen ze dit ooit een keer. Misschien dat het helpt. Maar toen maar. Het is een ramp, zo'n circulaire versturen. Dat kan ik u verzekeren. Maar dat even terzijde. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, je hebt tekst en tekst. Maar wat staat er nou? Wat zeggen die lui? Dat is spraakverwarring. Ja, dat wordt de hele wereld door gekenmerkt. Sterker nog, u weet wat ze zeggen over Engeland en Amerika. Er zijn twee verschillende volkeren die aan elkaar verbonden worden. Nee, was het ook weer. Die van elkaar gescheiden worden. Het zijn van dezelfde afkomst, maar ze worden van elkaar gescheiden door een gemeenschappelijke taal. Het is allebei Engels. Maar. Hoe was die tekst? You say either and I say either. You say neither. En I say neither. Pyjamas en wat het maar was dat liedje. Dus van Cole Porter zal het wel zijn, denk ik, maar zoiets. Het is verschillend. En de kap van de auto, weet je, de motorkap, is het nou de hoed of is het de bonnet? Het is, ja, het is welke taal. Zelfs daar vind je, het praat langs elkaar heen. En dit is kenmerkend voor de mens. Hij wil de eenheid tot eenheid komen en het lukt hem niet. En de wereld wordt gekenmerkt door wartaal. We begrijpen elkaar niet. En dat grijpt veel dieper dan de taal. Ik hoop dat u dat begrijpt. De Heer doet dat hier. Om de mensen uit elkaar te houden. En wat zegt de mens dan? We moeten toch één worden. En al dat streven naar eenheid is altijd per definitie Babel. Hoe dan ook. Kortom, laat ons nedervaren en ons in spraak aldaar verwarren. In de toekomst gaat het ook gebeuren, staat in Openbaring. Want ik weet niet of u dat weet, ik ga het ook niet opzoeken, want dan verdwaal ik in een heel ander thema. Maar daar staat in de eerste plaats dat de volkeren de aarde worden voorgesteld door een scharlakenrood beest. Dat is in Openbaring 17, geregeerd door een vrouw en die heet Babel. Nou, oké, in het Grieks Babylon. U weet wel, de hoer op het scharlakenrode beest. Maar het hoofdstuk, is het een hoofdstuk? Nou, in ieder geval die pericoop eindigt met te zeggen dat het dier, het beest, vergrimde op de vrouw. Dat wil zeggen, die volkeren die verenigd waren onder Babel, keren zich uiteindelijk toch tegen Babel. Dan krijg je toch alsnog de verdeling in dat rijk. Het kan namelijk niet stand houden. En het loopt uit op de ondergang van Babel, die daarna uitgebreid bezongen wordt als een echo van de oud-testamentische profetie. En uiteraard waar dat ook al gebeurt, met name in Jeremia 50 en 51. Kom, laat ons nedervaren en laat ons spraak al daar verwarren. Dat is ook wat gebeurt, want wat de Heer tegenovergesteld in de toekomst is het evangelie. Tegenover de verwarring in de dagen van de grote verdrukking is dat. Ik weet het, het staat hier niet expliciet. Maar het is een soort spiegelbeeld. Het wordt hier op voorhand geïllustreerd. Laat ons onze spraak al daar verwarren, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Ik heb je vorige keer al melding gemaakt van dat er toch een beweging, een beweging is die zich bezighoudt met de taal en de talen. En inderdaad vaststelt de gemeenschappelijke oorsprong van de talen. En dat is een oorsprong die het dichtst komt bij het oude Bijbelse Hebreeuws. En hoe dat dan in elkaar steekt, ik geloof dat ik hier wat namen genoemd heb vorige keer, ik doe het nou maar niet. Maar het zal blijken dat er toch nog meer overeenkomst is tussen al die verschillende talen in de wereld dan je aanvankelijk zou denken. Want dat komt omdat ze toch een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Het is niet maar compleet een totaal andere taal. Er is altijd verwantschap. Maar goed, het is hun spraak die verward wordt, opdat een ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde. Er staat verder niet hoe het gebeurde. Als ik er verder wat over moet zeggen, dan heb ik dat denk ik uit de kinderbijbel. Of het vertellingen van op school vroeger. Dus doe maar. Maar je stelt je zo voor dat de bouwvakkers elkaar niet meer verstaan enzovoort. En met de verkeerde bouwmaterialen aankomen lopen en dat soort dingen meer. Loopt helemaal stuk. Het blijft een komisch verhaal, heb ik altijd gevonden. Hoe dat dan gaat. Me niet realiserend dat dat toch illustratief is voor de positie van de mensheid als zodanig. Men begrijpt elkaar niet. En dat is een goede reden om dan maar een beetje bij elkaar uit de buurt te blijven. En het te zoeken bij degene die we dan wel verstaan. Algemeen aan te bevelen. Of dat racistisch is, ik zei toch niks over rassen. Dat doe ik wel als het weer over de duiven gaat. Doe maar. Ja. Begrijp je hoe moeilijk dat is? Omdat wij hebben uitgevonden, alle mensen zijn gelijk, gemeenschappelijk. En hebben gelijke rechten en plichten. Dat is helemaal niet zo. Niet, nooit geweest ook. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar. Dit is trouwens typisch Frans, dit, maar ik moet er me niet op ingaan, geloof ik. Dat idee van gelijke rechten en gelijke plichten, dat is een manier om verantwoordelijkheid af te schuiven namelijk. Waarom moet ik het doen? Kan een ander toch ook doen? Waarom ben ik verantwoordelijk voor de verkoop van Jozef? Zei Ruben. Dat is Frans. Dat is zijn tweede naam, hè, van Ruben. Frans. François. Maar goed. Die van de vrije. Neem het niet zo nauw met normen en waarden. Dat is het verhaal. Verantwoordelijkheid afschuiven. Kan iedereen. Dat is niet zo, maar doe maar. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde. En ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heer de spraak der ganse aarde en vandaar verstrooide hen de Heer over de ganse aarde. Staat er dus met grote nadruk dat de Heer dat gedaan heeft en dat naar de Bijbel zelf dat woord Babel vertaald moet worden met verwarren. Of als zelfstandig naam wordt verwarring. Dat is wat de Bijbel er zelf over zegt. Dat neemt niet weg dat men buiten de Bijbel om Babel vertaalt met Bab-el. Men zegt het is Babel, dus de stad Babel is in Mesopotamië. Dat is Aramees, of hoe je het al maar noemt. Wij noemen het Aramees, maar Chaldees noemen de Engelsen het, Chaldee. En dan zeggen ze wat betekent Babel in het Chaldees. Ja, dan komt men bij Bab-el. en soms bij Bab Bel. Hetgeen in de praktijk geen verschil maakt, want of het nou Bel is of El, dat is God. Want Bel is dan weer Baal. En El, dat weet u, dat is Allah, dat is El. Elohim, dat is God. En Bab, dat is een poort. Letterlijk. Dus dan wordt het de poort van Bel, van Baal, dan wel de poort van God, de poort Gods. Een stapje verder ben je bij de tempel Gods. En dat is een term die in 2 Thessalonicenzen gebruikt wordt in dat verband. Maar, toe maar. Maar van in het Hebreeuws, hier staat gewoon, Babel betekent verwarring, blijkbaar. En daarom heet het zo, daar hebben wij het woord babbelen dus aan overgehouden. Dat is gepraat. Het is ook wel leuk, want praten is ook Hebreeuws, dat is parat. En parat is het strooien van rommel, rommel om je heen maken. Parat. En praten in oud-Nederlands heeft ook die betekenis. Je vervuilt de omgeving met je woorden, dat is praten. Daarom heet wat ik doe officieel spreken. Heb je dat? Dat is wat anders, ja. Dat wordt geacht wat nauwkeuriger. Het is zo. En als het nog plechtiger moet, heet het preken. Waarom die S dan ineens weg is, dat weet ik niet. Maar het heet predikunde. Of homiletiek. Maar het heet niet praatkunde. Toch? En als je ergens gepraat van krijgt, dan weet je, dat is roddel. Dus, maar goed. Babbelen. Maar zo wat voortbrengen. Nou, dat is het dan. En het wordt meteen ondertekend. Deze zijn de geboorten van Sem. U weet hoe dat was. Achter dat woord Sem komt een dikke streep, open regel. En het volgende gedeelte begint dan weer met Sem. Was 100 jaar oud en in gewon enzovoorts. Met andere woorden, de pericoopindeling, die is ongelukkig. Het eindigt met dit zijn de, u weet wel, Ele, Toldot. Dit zijn de geschiedenissen van Sem. Niet in de zin van dit zijn de geschiedenissen die Sem zijn overkomen, maar in de zin van dit zijn de geschiedenissen zoals Sem daarvan verslag gedaan heeft. En die zetten zijn naam onder. Dat is de voltooiing van het verhaal. En u begrijpt wat de essentie van dit stuk is. Het is een nadere toelichting op hoofdstuk 10... waar we de volkerentabel kregen. En daarna is de vraag, hoe kom je bij die volkeren? Hoezo? Wat is er dan gebeurd? Hoe zit dat? Nou, zegt Sem, want die beschrijft dat dan nog. Dat is gelopen via Babel en daar heeft de Heer een stokje voor gestoken. Of het spaak in het wiel gestoken, of wat hij maar gedaan heeft. Maar zoiets. En dat is de aanzet geweest van de verstrooiing der mensheid. Heb je dat nog? Mooi. Dan laten we het voor vanavond weer hierbij. En dan houden we ons volgende keer bezig met een geslachtslijst. Doe maar. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor uw woord dat wij hebben ontvangen. Niet omdat u daarmee strooit, maar integendeel omdat u tot ons spreekt en daarin uzelf aan ons bekend maakt. Niet waarbij u aanhaakt aan allerlei menselijke ideeën of werkzaamheden of iets dergelijks, maar integendeel, u maakt bekend uw eeuwig voornemen en hoe u dat uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En we danken u dat u ons vertelt dat u van ons van nature niets verwacht, maar integendeel, dat u van ons verwacht dat wij ons onderwerpen aan uw woord en uw plan, ons overgeven daarmee aan u, opdat wij vervolgens van u eeuwig leven zouden ontvangen en waarna u uw werk in ons zou vervoeren. Een goed werk zou beginnen namelijk en dat voleindigen zou tot op de dag van Christus. Wij danken u dan ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn. Deze woorden mochten overwegen en onze aandacht mochten richten, niet op wat in de wereld gaande is als zodanig, maar in de eerste plaats op wat u doet en zult doen, in bijzonder ook in de betrekkelijk nabije toekomst. We danken u ook dat wij daar deel van uit mogen maken, omdat u ons strekt uit deze tegenwoordige wereld ons onttrekt aan de ijdelheid waaraan deze wereld is onderworpen en ons op plaats geeft in uw huisgezin, in uw volk, uw gemeente van eerstgeborenen. En daarom zien wij met vrijmoedigheid uit naar de toekomst en de vervulling van al hetgeen de profeten namens u gesproken hebben. Amen.